Goedemiddag allemaal, het is op de valreep 12 uur. Vanmorgen wil ik met jullie, dat wil ik eigenlijk niet, maar het moment is daar gekomen dat ik met jullie de reeks over de geestelijke wapenrusting ga afsluiten. En het onderwerp van vanmorgen, dat zien jullie op de sheets, het onderwerp van de preek vanmorgen is gebed. En ik neem jullie dus voor de laatste keer mee naar Efeziërs hoofdstuk 6. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. En het laatste hoofdstuk. En daar lees ik met jullie zeg maar vanaf vers 18. Dus als jullie met mij de Bijbel willen open doen, dan gaan we vanaf daar gedeelte lezen. Merendeel van de teksten die zullen ook geprojecteerd worden op sheet, dus dan kunnen jullie meelezen. Vanaf vers 18, Efeze hoofdstuk 6 vers 18. En daar schrijft Paulus, en in dat gedeelte daarvoor weten jullie inmiddels, heeft hij dus een uiteenzetting gegeven over de wapenrusting van God, uit welke onderdelen dat bestaat. En dan sluit hij dat af met het volgende. Hij zegt daar, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik, zegt Paulus, een afgezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En dat is het Bijbelgedeelte waar we vanmorgen bij stil zullen staan. En het onderwerp is dus bidden. En als het over bidden gaat, dan kennen we vast allemaal die gebeurtenis waar Lucas over schrijft in zijn evangelie, dat op een gegeven moment dat de discipelen Jezus zien bidden. En dat dan een van die discipelen aan Jezus vraagt van: Heer, leer ons hoe wij moeten bidden. Vast hebben jullie dat verhaal allemaal wel eens gehoord. En deze discipel, die vraagt dus aan Jezus hoe dat hij moet bidden, niet waarom. Heb je daar wel eens over nagedacht, waarom dat is? Want, hij ziet Jezus bidden. Je zou eigenlijk twee vragen kunnen stellen van: Heer, waarom bent u aan het bidden? Maar hij vraagt: Heer, leer ons hoe te bidden. En ik vraag me dan af van: wat zou ik gedaan hebben als ik daar op dat moment was geweest? Maar ik denk dat voor die discipel op dat moment duidelijk was waarom. Dat waarom van bidden. Ik bedoel, als je ziet dat Jezus zelf tot God bidt, dus de Zoon van God, uit de drie-eenheid die één is met de Vader. Dus als je ziet God de Zoon die met God de Vader bidt, ja, dan is het duidelijk dat als Jezus tot de Vader bidt, dat wij als mensen ook moeten bidden. Dat ook voor ons goed moet zijn. En ik denk dat daarom de waarom-vraag voor die discipel op dat moment niet zo belangrijk was. En het meer om het hoe ging. En toch wil ik vanmorgen die vragen omdraaien. En vanmorgen deze preek over het bidden zal niet gaan over het zozeer over het hoe, maar veel meer over het waarom. Paulus zegt in Efeziërs 6 vers 18 dat wij bij elke gelegenheid moeten bidden en dat we moeten bidden in de geest. En ik heb mij dan bij de voorbereiding twee vragen gesteld. En ik heb die even op sheet gezegd, zodat jullie meteen zien wat de structuur is van de preek. De eerste vraag waar ik met jullie bij stil wil staan is: waarom bidden? Waarom heeft God gewild dat wij bidden? En de tweede vraag is: Paulus heeft het over bidden in de geest. En waar doelt hij daar dan op? Wat is dat, bidden in de geest? Dat zijn de twee vragen waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik een preek over het gebed wil ik eerst in gebed opdragen. En als jullie dat met mij zouden willen doen, zou ik dat heel fijn vinden. Ja, Heere God, zo staan we vanmorgen, zo zitten we vanmorgen voor uw aangezicht, Heere God. En we kijken, en ik kijk op naar u. Ik ben me zo bewust, Heere God, dat wij en dat ik vanmorgen afhankelijk van u ben. Heer, als het gaat over gebed en het gaat over de geestelijke strijd. Heer, u weet hoe we hier zitten. En dat we allemaal ervaring hebben met gebeden die misschien niet beantwoord lijken. En Heer, u weet wat dat met ons doet. U kent ons. En u weet ook dat dat door de tegenstander, door de duivel, door de Satan aangegrepen wordt en kan worden om ons te ontmoedigen. Als keer op keer gebeden niet verhoord worden, lijken niet verhoord te worden, dat we het opgeven. En misschien zelfs dat we gaan twijfelen aan u, dat we ontmoedigd raken. En misschien zelfs dat ons geloof in u afzwakt of weg hebt. En dat we het gaan zoeken in andere dingen, in plaats van wachten, dat we het dan maar zelf nemen. Heer, en ik wil u zo bidden. U kent ons, Heer. U weet hoe we hier voor u zitten en voor u staan. En ik wil u bidden, Heere God, dat u spreekt vanmorgen. Wat ik zal doen, ik zal wat tekstgedeelte uit uw woord aanhalen. En ik heb er wat woorden omheen om het aan elkaar te praten. Maar als er één ding is wat ik bid vanmorgen, Heer, dat u wilt spreken door uw woord. Als ik uw woord open doe, als ik uw tekstgedeelte voorlees, want dat is het eigenlijk, dat we dan uw stem horen. En dat u dan met leven wilt komen, Heilige Geest. U bent en u kunt dat alleen. Dat is ons gebed, Heer. We zijn hier vanmorgen met een verwachting gekomen. Een verwachting, Heer, dat u tot ons spreken wilt. In Jezus' naam bid ik u dat. Amen. Oké, twee vragen. En de eerste vraag is dus, waarom wil God dat wij bidden? Nou, een van de pijlers, en misschien wel de pijler van ons geloof, is dat God soeverein is. De soevereiniteit van God is de pijler van ons geloof. Dat wil zeggen dat God oppermachtig is en onafhankelijk. Dat God geen gelijke kent. Dat niets en niemand aan hem gelijk is. En dat hij van niets en niemand afhankelijk is. En al deze eigenschappen, al deze kenmerken van God, die zijn begrepen in dat begrip soeverein. En God is soeverein niet omdat wij dat zeggen. God is niet soeverein en de geestelijke macht, wereld kijkt niet naar God als soeverein omdat wij hem tot soeverein maken. Alsof wij, zeg maar, hem die eigenschap zouden kunnen geven. Nee, God zegt dit van zichzelf. Lees maar eens met mij mee in Jesaja, hoofdstuk 46, en dan vanaf vers 9. En dit is dus, hier horen we God over zichzelf spreken. En daar zegt hij, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Nou, als dat inderdaad zo is, als God soeverein is, wat dus betekent dat hij bepaalt alles wat er gebeurt, maar ook alles wat er niet gebeurt. Wat is dan het doel, wat is het nut van bidden? Waarom bidden als God al ver voor het allereerste begin alles al heeft bepaald, alles al heeft vastgesteld wat er zou gaan gebeuren? En als ik het heb over bidden vanmorgen, dan heb ik het over het type van vragend bidden. Dat betekent dus dat wij met onze verzoeken, met al onze vragen, voor Gods troon, voor Gods aangezicht komen. En de vraag is, die manier van bidden, heeft dat zin als God soeverein is? En ik wil jullie vanmorgen op twee manieren daarnaar laten kijken. Ik wil jullie eerst laten zien op welke manier bidden en gebed niet werkt. Dus ik begin met te laten zien op welke manier gebed niet werkt. En daarna op welke manier dat het wel werkt. En let goed op. In eerste plaats, in absolute zin, is gebed niet noodzakelijk voor wat dan ook, wat God ook maar zou willen laten gebeuren. Anders gezegd, God kan alles wat hij gepland heeft, alles wat hij wil laten gebeuren, zonder onze tussenkomst, ons gebed laten gebeuren. En ja, God wil dat wij bidden. En ja, God verlangt naar onze gebeden. Daar kom ik straks nog een keer op terug. Maar nee, God heeft onze gebeden niet nodig in die zin dat het hem zou helpen tussen aanhalingstekens om zijn volmaakte plannen uit te voeren. Dat is het eerste. Tweede. Uiteindelijk is het God zelf die beheerst of en wanneer mensen bidden voor die aspecten van zijn wil waarvan hij heeft bepaald dat deze alleen maar tot stand kunnen komen door gebed. Dus God bepaalt en heeft volledig in de hand of en wanneer voor dit soort delen van zijn plannen wordt gebeden. Met andere woorden, God laat niets aan toeval over. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 13 dat het God is die in ons werkt, zowel het willen als het werken. En naar zijn welbehagen. Met andere woorden, als God dus wil dat iets tot stand moet komen door gebed, dan zet hij zelf jou en mij daartoe aan om te bidden. Dat is het tweede wat we goed moeten begrijpen en goed moeten inzien. En het derde is dat het ondenkbaar is dat God door gebed iets te weten zou komen wat hij zonder dat gebed niet zou weten. Alsof God, alsof er iets aan zijn aandacht zou kunnen ontsnappen en dat wij hem vervolgens door te bidden hem daarop moeten wijzen, hem daarover moeten informeren. Of anders gezegd, alsof gebed de Heere God die informatie zou geven die hij op een andere manier niet zou hebben. En dat dat hem zeg maar zou helpen om uiteindelijk te besluiten, oké, nu moet ik dit doen of nee, nu moet ik dat niet doen. Nee, God heeft onze input, onze inbreng niet nodig om hem te informeren, zodat hij dan iets zou weten en dat hij daarop zijn plannen zou kunnen vormen, maken en besluiten wat te doen. Want als God soeverein is, wat dus betekent dat hij alles vooraf bepaalt wat gaat gebeuren en wat niet gaat gebeuren, dat betekent meteen ook dat God alwetend is. Die twee, soeverein en alwetend, gaan hand in hand met elkaar. En als Jezus dan inderdaad aan zijn discipelen leert hoe ze moeten bidden, dan zegt hij niet, en let goed op, dat ze moeten bidden, dat uw wil, Heere God, dat uw wil tot stand komen. Dat zegt Jezus niet. Wat Jezus zegt, zeg maar, is wat hij ze leert, is dat de discipelen moeten bidden, uw wil geschieden. Wat hij dus niet zegt, is van bid dat God het goede kiest. Of dat God het goede nalaat. Nee, ze moeten bidden, uw wil staat al vast, Heere God, dat uw wil zal geschieden. En met deze drie voorbeelden hebben we gezien hoe bidden niet werkt. Zo werkt bidden niet in ons leven als christen. En is het dus tijd om te vragen van, maar hoe werkt het dan wel? Hoe werkt vragend bidden en hoe is dat dan wel in overeenstemming met Gods soeverein zijn? Nou, Matteüs 6, vers 7 zegt, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Dus dit is iets wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Nou, stel dat de Heer Jezus hier verder op zou zijn gegaan. Dus stel, dat is iets wat ik nu ga invullen. Dan had Jezus bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen. En hij sluit dus af met uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Nou, hij had kunnen zeggen, beste discipelen, aangezien God, de Vader, dat je hem niets kunt laten weten wat hij niet al weet, en dat je hem dus niets kunt informeren en dat hij daarop zou moeten besluiten wat het beste is te doen, dan stop alsjeblieft met bidden. Dan is bidden toch overbodig. En stop alsjeblieft met de Vader lastig te vallen. Maar ja, dat zegt Jezus niet. Hij zegt het tegenovergestelde. Nadat hij de discipelen heeft geleerd hoe te bidden, en dat is dus een middel om zeg maar, aan God hun vragen voor te leggen, dan gaat hij verder en zegt tegen hun het volgende in vers 11 van Mattheüs 6. Dan legt hij hun te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar hij heeft toch net gezegd, heeft de Heer Jezus gezegd, de Vader weet al wat je vragen wilt voordat je het gaat bidden. En dan toch zegt de Heer Jezus, geef ons heden ons dagelijks brood, dat we dat moeten bidden. En Heere God, vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dus in plaats van dat de Heer Jezus, Gods soevereiniteit, dat God alles weet, ziet als een reden om niet te bidden, zegt hij het tegenovergestelde. Omdat God alles weet, bid dan en vraag om wat we zojuist gelezen hebben. Met andere woorden, dat God alles vooraf weet, voordat wij het hem vragen, dat geeft vertrouwen aan de discipelen. Een basis voor vertrouwen voor ons, als wij tot God bidden. Maar dit doet niets af aan onze vraag. Namelijk, als God volkomen controle heeft over alles wat in ons leven gebeurt. En vanmorgen werd er in de gebeden ook voor genoemd. Alles wat er op dit moment om ons heen gebeurt. En als gebed niets toevoegt aan wat God weet, zijn kennis of wijsheid. Waarom wil God dan dat wij met onze vragen in gebed voor hem komen? Waarom is daar die opdracht? Waarom is dat voor ons zo ontzettend belangrijk in ons geloofsleven? Nou, ik wil vanmorgen 3 doelen noemen. 3 redenen waarom dat God wil, en vanuit Gods woord, dat God wil dat wij vragend bidden. Het eerste is dat God gebed heeft gewild, omdat het een middel is, een manier is waarop wij een intieme relatie kunnen hebben met de God die alles weet. Met de God die zelf voorzienend is. De God die soeverein in alles is. De God die alles toekomt en die alles bezit en alles heeft wat wij niet hebben. En hoewel God ons niet nodig heeft, en hoewel wij niets op geen enkele manier kunnen toevoegen aan wat hij weet, aan zijn volkomen oneindige wijsheid, ondanks dat heeft God ons zo lief en wil hij dat wij als zijn beelddragers, en hoe beperkt wij ook zijn, mogen gaan ervaren wat het betekent om met onze vragen voor zijn aangezicht te komen. En hoewel God weet waar jij mee worstelt, wat je noden zijn, wat je behoeften en verlangens zijn, hij weet het voordat je het hem vraagt. Desondanks wil God dat wij met die vragen die hij al weet, met die behoeften die hij al kent, met die noden voor hem komen en het aan hem voorleggen. En waarom? Nou, de Bijbel is daar duidelijk over. God heeft een diep verlangen dat wij hem zoeken. Met alles wat je bezighoudt. Al je vragen, al je behoeften en al je noden. God wil, heeft er een verlangen naar, dat wij door gebed onze afhankelijkheid aan hem tonen. Dat wij tonen dat we vertrouwen op zijn karakter. Op wie hij is. En hoe doen we dat? Door met onze gebeden, onze verlangens bij hem te komen. En anders gezegd, als het over gebed gaat, dan komt het maar op één eenvoudig, simpel ding neer. En dat is relatie. Het hebben van een relatie met de Almachtige. God ziet gebed als een middel om ons tot hemzelf te trekken. Om ons duidelijk te maken, om ons te laten zien hoe afhankelijk dat wij van hem zijn. En om steeds weer opnieuw voor ogen te houden dat hij alles is wat wij niet zijn. Dat hij alles heeft wat wij niet hebben. Dat hij alles bepaalt, dat hij de oneindige kracht is en dat wij dat niet zijn. En God wil dat wij bidden zonder ophouden. Waarom? Omdat wij God voortdurend nodig hebben. Maar niet omdat wij God zouden kunnen helpen. Nee, het tegenovergestelde is waar. Bidden is primair in de eerste plaats voor ons bedoeld. Bidden is goed voor jou en mij. En nogmaals, God wil dat wij bidden. Het is een opdracht. En dat doet hij dus niet omdat het hem iets brengt. Maar omdat hij er intens naar verlangt. En ik wil daar iets bij zeggen. Dat is een verlangen waarvan wij de breedte, de diepte, de hoogte niet van kennen. Ik heb echt geen idee waarom dat God die alles is en alles kan en alles weet ernaar verlangt dat ik dagelijks en op momenten dat ik het moeilijk heb bij hem kom met mijn gebeden. Maar de Bijbel zegt dat als wij die discipline hebben, als wij de vreugde gaan ontdekken wat het betekent om met onze vragen en noden bij hem komen, en dat we gaan ontdekken hoe afhankelijk dat we van hem zijn. Dat zien we bijvoorbeeld terug in Matteüs 7, vers 7. Daar leert de Heer Jezus ons het volgende. Hij zegt daar, bid en u zal gegeven worden. Dat zeg ik niet, hè. Als je vanmorgen hier bent en misschien al voor je zoon of voor je dochter, of voor je gezondheid al jaren bidt. Ik sta hier niet vanmorgen en ik zeg, de Heere God zal al je gebeden verhoren. Dit is wat de Heer Jezus zelf zegt. Hij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? En dit is waar het bij bidden om gaat. Het kennen van Gods rijkdom en onze armoedige staat, die twee, dat zijn de fundamenten van gebed. Gebed is geen doel op zich, maar een door God ingesteld, God heeft het ontworpen, heeft het gewild, een middel van genade. Door gebed geeft God zichzelf aan ons en worden wij in zijn nabijheid en volheid getrokken. Luister maar eens naar wat Jesaja zegt in Jesaja 55:1. En luister, hier spreekt opnieuw Gods hart bij monden van de profeet Jesaja. En hij zegt, het volgende. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Het tweede doel wat God met gebed heeft, is dat God ons wil betrekken bij zijn werk, bij zijn plannen. Dus ondanks dat God de absolute autoriteit heeft, absolute wijsheid, absolute macht, geeft hij aan zijn kinderen de opdracht te bidden, omdat dat, of wij wel of niet voor iets bidden, verschil uitmaakt. Maar zeg je nu misschien van, heb je net niet gezegd dat bidden niet echt een verschil uitmaakt? Als God inderdaad absoluut, volmaakt, soeverein is, wat heeft voor gebed dan voor zin? Of als God bijvoorbeeld, zoals Daniël zegt over God in Daniël 4:35, als God doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde, als er niemand is die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Als God zo is, waarom bidden we dan? Nou, wat Gods soevereiniteit aan de ene kant en vragend bidden van ons uit, wat die twee samenbrengt, is één woord. Dat is deelname, betrokkenheid. Om ons te betrekken bij Gods werken, gebruikt God vooral gebed. Nu, op welke manier? Hoe gebeurt dat? Nou, in de Bijbel zien we een paar voorbeelden van gebeurtenissen waarvan God vooraf heeft bepaald dat die moeten gaan gebeuren, maar die pas gaan gebeuren nadat er voor gebeden is, door mensen. En ik heb niet meer tijd dan wat ik heb. En omwille van de tijd noem ik één voorbeeld. En ik neem jullie mee naar opnieuw Jesaja, hoofdstuk 36. En dan gaan we met elkaar heel kort even kijken naar het leven van een koning, koning Hiskia. En daar lezen we dat in het 14e jaar, dat is in Jesaja hoofdstuk 36, lees dat thuis eens voort, maar ik geef jullie even in hoofdlijnen wat daar gebeurt. In het 14e jaar van zijn koningschap, van Hiskia, lezen we, trok de koning van Juda, Sanherib, de grote en verschrikkelijke koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. Als er in die tijd één koning was en één volk was waar je bang voor moest zijn, dan was dat voor het volk van de Assyriërs. Die stonden om berucht om hun gruwelijkheden. En de stad Jeruzalem werd door deze Assyriërs geïsoleerd, afgescheiden van de omgeving. En daaromheen waren honderdduizenden, zegt de Bijbel, honderdduizenden Assyrische soldaten gelegerd. En daar in die stad, in Jeruzalem, bleven achter een bang volk, een biddende koning en een profeet, Jesaja. En die koning van de Assyriërs, die stuurde een commandant. En die stelde zich op bij de doorgang van de stad, langs een hoofdweg. En wat hij deed, was de voorbijgangers die over die hoofdweg gingen, bespotten. Hij zei bijvoorbeeld dat ze niet hoefden te hopen dat het land Egypte, het volk de Egyptenaren, hun zouden helpen. En als ze dat al deden, dus in de woorden van die commandant, dan was het niet meer dan een rietstaf om op te leunen. En daarbij kwam nog dat die rietstaf, dat hij hun de hand zou doorboren. Dat was in de manier waarop die commandant hen bespotte. Een andere manier, hij zei, ik ben bereid om jullie 2000 paarden te geven, als jullie in staat zijn om 2000 mannen te hebben die erop zouden kunnen rijden. Dus hij maakte ze volledig belachelijk. Maar hij bespotte ook de Heere God. Hij zei bijvoorbeeld in Jesaja 36 vers 18... hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land gered uit de hand van de koning van Assyrië? En wat hij nog meer deed, hij dreigde de stad uit te hongeren, totdat de mensen hun eigen ontlasting zouden moeten gaan eten en hun eigen urine drinken. Jesaja 36 vers 12 staat dat. En Eliakim, de hoofdhofhouding van de koning Hiskia, die hoorde dit en die zag dit en bracht verslag uit aan de koning, aan Hiskia. En de koning, toen hij dit hoorde, scheurde zijn kleren en ging, zegt de Bijbel, naar het huis van de Heere. En hij stuurde, koning Hiskia, stuurde een bericht aan de profeet Jesaja. Jesaja 37 vers 4. Hij zegt tegen Jesaja het bericht: wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? En dat doet Jesaja. En Jesaja antwoordt met een belofte van bevrijding. Hij zegt tegen de koning dat die koning van Assyrië, Sanherib, dat hij een gerucht zal horen. En dat hij op basis van dat gerucht zich zal terugtrekken om aan een ander front te gaan vechten. Met dat bericht komt Jesaja terug bij Hiskia. En precies zoals de profeet gezegd heeft, gebeurt het. Maar niet lang daarna komt er opnieuw die dreiging. En dit keer komt die Assyrische commandant, stuurt een brief aan de koning, aan koning Hiskia, waarin hij zegt dat ze terug zullen komen en dat ze dit keer alles en iedereen zullen vernietigen. En dan in Jesaja zien we dat de koning dit keer zich niet tot de profeet wendt en vraagt om voor hen te bidden. Maar dit keer gaat Hiskia zelf naar het huis van de Heere en bidt hij zelf. En luister maar eens naar zijn gebed. Dat gebed heeft de Heer in zijn woord laten optekenen. In Jesaja 37, 14 lezen we. En dit is dus het moment dat Hiskia naar het huis van de Heer is gegaan. En de Bijbel zegt dat hij die brieven van de Assyrische koning, dat hij, zeg maar, hij is zeg maar als het ware geknield, bidt hij tot de Heer. En die brieven heeft hij voor zich tussen hem en God uitgespreid. En dan bidt hij het volgende gebed. Heere van de legermachten, God van Israël, die tussen de cherubs troont. U bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en luister. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor al de woorden van Sanherib. Dat is dus die Assyrische koning. Hoor de woorden van Sanherib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, Heere, de koningen van Assyrië hebben al die landen met hun grondgebied verwoest en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben ze die vernield. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u de Heere bent. U alleen. En nadat Hiskia dit gebed gebeden heeft, Jesaja is op een andere plaats. En die profeet Jesaja krijgt op dat moment, zonder dat hij wist dat Hiskia aan het bidden was, een antwoord van de Heere. En hij geeft dat vervolgens weer door aan Hiskia. En dat lees je in hoofdstuk 37. En ik neem daar een aantal fragmenten uit van dat bericht wat we gaan zien. Wat Jesaja aan Hiskia doorgeeft. Het woord van de Heere als antwoord op zijn gebed. Vanaf vers 21. En het zijn dus vele verschillende fragmenten, maar daar staat dus het volgende. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Dus dit is wat de Heere, God zelf, spreekt bij monden van de profeet Jesaja. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Wat u, en dat is dus naar Hiskia toe, wat u tot mij gebeden hebt, Met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Omdat u tegen mij tekeer bent gegaan, en dit is nu dus de u is nu Sanherib, dus dit is nu waar God spreekt tegen de koning van Assyrië. Omdat u tegen mij tekeer bent gegaan en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, zal ik een haak in uw neus slaan en mijn bit tussen uw lippen. En ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. En nadat Jesaja dit woord van God heeft overgebracht aan de koning, aan koning Hiskia, doodt God een ongehoord aantal soldaten. 185.000 in het legerkamp van de Assyriërs. En de zonen van die koning, van de Assyrische koning, die brengen zelf hun eigen vader om. En waar? In de tempel van zijn afgod. Nisroch heette die. Nou, wat is het keerpunt in dit verhaal? Dat vinden we in Jesaja 37, vers 21. Lees maar eens met mij mee. Daar hadden we gezien wat u tot mij gebeden hebt. En dit is dus wat de Heere God zegt, hè, tegen koning Hiskia. Wat u tot mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. En dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. Omdat jij hebt gebeden, zegt de Heere God tegen Hiskia. Omdat jij, Hiskia, hebt gebeden, zijn die 185.000 vijandige soldaten gedood. Hiskia, omdat jij hebt gebeden, is die meest vijandige koning die we in de geschiedenis hebben gekend, is finito, is van het toneel verdwenen. En Hiskia, omdat jij gebeden hebt, is het getuigenis van mijn, van Gods verbondsliefde voor David en mijn ijver voor mijn naam, zegt de Heere God, over alle volken verspreid. Omdat één man bad. En dat is dus een voorbeeld van het tweede doel wat de Heere God heeft met gebed. Dat God ons bij zijn werk wil betrekken. En tot slot een derde reden waarom dat God wil dat wij bidden. En dat is meer iets voor ons. Wat bidden met ons, met jou en met mij doet. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 6 dat bidden ons beschermt. Bidden beschermt, zegt Paulus, ons hart en onze gedachten. Lees maar eens mee. Wees in geen ding bezorgd, zegt hij in Filippenzen 4, 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En wat gebeurt er dan? En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Als je die tekst zo geprojecteerd ziet en je zou zeg maar een aantal bijzinnen weghalen, wat er dan blijft staan is bezorgdheid aan de ene kant en vrede van God aan de andere kant. Paulus zet die twee tegenover elkaar in Filippenzen 4. Nou, Miel heeft er geloof ik 2 weken geleden over gehad waar die bezorgdheid, waar dat hierop doelt. Dat kan zijn angst dat je niet krijgt waar je naar verlangt. En daar kun je bezorgd over zijn. Of bezorgd dat je verlangens zijn uitgekomen, maar dat het misschien weer van je afgenomen gaat worden. Dat je daar bezorgd over kunt zijn. Of dat je bang bent dat je iets krijgt waar je helemaal niet naar verlangt. En je ziet hier dus dat bezorgdheid en verlangen, dat die heel nauw samen met elkaar gaan. En waar komt die bezorgdheid vandaan? Nou, even Filippenzen 4 vers 7 maakt duidelijk dat die bezorgdheid voorkomt uit ons hart. En wat is dat hart? Dat is het centrum van ons gevoelen, hè? Van onze gevoelens. En uit onze gedachten. Dat zijn zeg maar de twee bronnen waar die bezorgdheid uit voortkomt. Nou, wat wil Paulus ons hier duidelijk maken? Hij zegt hier, hij schrijft hier dat we ons over niets bezorgd hoeven te maken, maar dat we onze verlangens in alles door gebed en smeken en dankzegging bij God bekend moeten maken. Dus het tegenovergestelde van voor en over alles bezorgd zijn is voor alles bidden. Zie je dat? Voor alles bezorgd zijn, zet hij tegenover, voor alles bidden. Nu, als bidden voor alles, zorgen voor alles wegneemt, hoe werkt dat? Het heeft met jouw geloof te maken. Dat je gelooft dat als jij met je vragen, je verlangens, je behoeften voor God komt, dat hij dan in jouw verlangens zal voorzien. 12 versen later schrijft Paulus in hoofdstuk 4 van Filippenzen, in vers 19, maar mijn God zal, dat is in een bevestigende zin, zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nogmaals, dat ben ik niet die dat zegt. Dit is opnieuw Jezus die dat zelf zegt. En in Hebreeën 11, vers 6 zegt Paulus, zonder geloof echter is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, dus als wij met onze vragen bij God komen, zegt Paulus, moet je geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat God in elke behoefte zal voorzien. En de sleutel in dit tekstgedeelte is dat doordat jij je behoeften en verlangens bekend maakt bij God, dat dan de vrede van God komt in je hart en in je gedachten. En dat hij je gedachten bewaakt in Christus Jezus. Je hoeft over niets bezorgd te zijn, omdat God belooft dat als wij voor alles bidden, in elke behoefte zal voorzien. En tot zover het waarom voor bidden. Paulus roept ons op om in elke gelegenheid, bij elke gelegenheid te bidden. Maar dan voegt hij daar iets aan toe. Hij roept ons op in elke gelegenheid te bidden in de geest. En er zijn sommigen die zeggen dat dat bidden, dus bidden in de geest, dat dat een extra onderdeel zou zijn van die geestelijke wapenrusting. Dus wat hebben we gehad in de afgelopen keren? We hebben het helm gezien en zeg maar het harnas en de Bijbel, Gods woord, het zwaard en noem ze maar op. En dat daar bovenop dan het gebed in de geest, dat dat een extra onderdeel van de wapenrusting zou zijn. En ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk niet dat we hier te maken hebben met een extra onderdeel. En om de volgende twee redenen. Als je zeg maar kijkt naar het patroon. Er zit een heel duidelijk patroon in Efeze 6, waar Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting. En als we dan bij vers 18 aankomen, zien we dat dit patroon wordt doorbroken. Het patroon wat we bij die eerste verse wel zagen. Wat was dat? Paulus noemt een onderdeel en elke keer zegt hij, neem dan de vul maar iets in, en dat is het, zeg maar, van dat is wat Paulus, ja, ik weet geen andere manier om dat uit te drukken, dat, zo doet hij dat. Hij noemt het en het is een onderdeel van. Maar dat doet hij niet als hij bij vers 18 aankomt. Dat zien we hier dus niet. Maar er is nog een belangrijker, een tweede reden. En dat gaat voorbij aan het punt dat Paulus hier maakt over gebed. En dat is dat als wij die wapenrusting, al die onderdelen, tot vers 18, compleet aan zouden hebben, dat dan een gebed zou ontbreken, dat dan de uitrusting niet compleet is. Als we gebed zouden weglaten en we hebben de andere onderdelen aan, dan is onze bescherming niet compleet. De wapenrusting, die onderdelen, zijn geen vervanging voor het gebed, voor het hebben van een relatie met de levende God. Alles wat je met die onderdelen van de wapenrusting kunt doen, moet voortkomen uit een constant gebedsleven en afhankelijkheid van God. Misschien de ouderen onder ons die kennen dat lied van sta op voor Jezus. En in dat oorspronkelijke tekst, er is een Engels lied. Die schrijver van dat lied, in het derde couplet zegt hij, neem de wapenrusting aan, elk onderdeel, doe het aan in gebed. En ik denk dat hij gelijk heeft daarmee. Dat dat zeg maar de rol is in de verhouding van de onderdelen van de wapenrusting en gebed. Neem elk onderdeel aan, doe het aan in gebed. Maar dan de vraag, waarom zegt Paulus niet gewoon simpelweg, bid in alles? Waarom voegt hij daaraan toe dat we moeten bidden in de geest? Nou, ik denk dat Paulus hier het volgende mee bedoelt. Als je de brieven van Paulus leest, dan zie je daar een heel duidelijk patroon. Paulus maakt eigenlijk altijd een scherp contrast, een onderscheid tussen het ene, het leven in het vlees, de oude mens, en daarnaast leven in de geest. Hij zet ze zeg maar als twee tegengestelde krachten tegen elkaar over. En de vraag hier dus is vanmorgen, is bidden nu een activiteit wat voorkomt uit de oude mens, uit het vlees? Of is dat een geestelijke activiteit? Bidden in de geest, dus door de geest die in ons woont en werkt. Nou, wat ik tot slot wil laten zien is eerst, wat is het niet? Wat is bidden in de geest niet? Met andere woorden, hoe zou bidden in het vlees eruit zien? Nou, als wij zouden bidden in onze oude mens, vanuit ons vlees, hoe zou dat eruit zien? Dat kun je het beste vergelijken met, als je iets heel zwaars probeert tegen een heuvel op te duwen. Je doet je uiterste best, alle kracht, je probeert je te concentreren, maar het gaat zo moeizaam, zo langzaam. En als je het dan hebt over concentreren, je bent begonnen met gebed en dan een ping en je gedachten gaan met je aan de haal. En dat je op een gegeven moment denkt van, oh wacht, ik was aan het bidden. En dan ben je met je gedachten alweer heel ergens anders. Dat je gedachten alle kanten op gaan behalve de goede. En hoe kun je dit zeg maar vanuit jezelf als mens? Zou je dat kunnen voorkomen? Nou, één ding wat je niet gaat helpen is spreekvaardigheid. Jezus hadden we al gezien, die waarschuwt ons dat we niet moeten denken dat onze gebeden verhoord of gehoord zullen worden om het aantal woorden dat we uitspreken. Spreekvaardigheid helpt niet. Taalvaardigheid ook niet. Het gaat niet om dat je zeg maar een perfecte zinsopbouw hebt of de juiste dictie of juiste intonatie of misschien zelfs wel de juiste volume. Als je iets echt wil dat je dan met vol volume spreekt, nee, daar gaat het niet om. Dat helpt je allemaal niks. En dat is bidden in de geest dus niet. Maar wat is het dan wel? Wat is bidden in de geest? Nou, het verschil is dit. Dat als wij bidden in het vlees, dan dragen wij. Dan duwen wij. Maar als wij bidden in de geest, dan worden wij gedragen. En dan duwt de geest ons. De Heilige Geest in de Bijbel wordt in Romeinen 8 bijvoorbeeld genoemd als de geest tot aanneming van kinderen. De Heilige Geest is de geest die leven brengt. En het eerste wat de Heilige Geest doet als hij in jou komt en als hij betrokken is bij jouw gebeden, is dat hij daar leven in brengt. En we kennen dat allemaal, hoe moeilijk dat het is om te bidden en te blijven bidden. Vooral als je geen antwoorden krijgt. En als je dat soort gevoelens hebt, en het is moeilijk je te concentreren, het is moeilijk om te zeggen van ik moet nu gaan bidden en ik wil eigenlijk niet. Als je dat soort gevoelens hebt, één ding wat je dan weet, op dat moment ben je niet aan het bidden in de geest. De Heilige Geest geeft leven. En dat leven wat Hij geeft aan jouw gebed, en dat wat wij er zelf in kunnen brengen, tussen die twee is een wereld van verschil. Het komt gewoon niet in de buurt. Bidden in de geest betekent dat de geest ons het gebed geeft. Hij beweegt je hart. Hij maakt je duidelijk welke woorden dat je moet spreken. En terwijl je dan bidt, word jij gedragen. De Heilige Geest draagt je. En als laatste, hij geeft je de woorden, hij draagt je. En hij maakt ook dat ons gebed, dat we dat als een offer aan God kunnen aanbieden. En dat is wat ik denk dat Paulus hier bedoelt met bidden in de geest. En misschien zit je hier vanmorgen en dan denk je van ja, ik zou dat ook wel willen. Dat ik op die manier zou kunnen bidden. En dan is er goed nieuws. Want de Heilige Geest kan elk gebedsleven nieuw leven inblazen. Geen enkel gebedsleven is te dood voor de Heilige Geest. En het begint vanmorgen dat we zelf erkennen dat we het zelf niet kunnen. Dat wij niet weten en kunnen bidden zoals we zouden moeten bidden. Het begint met te erkennen dat bidden geen menselijke activiteit is, maar een geestelijke. En dat je in je eigen kracht nergens komt. Te realiseren dat het begint met overgave. Dat je overgeeft aan de Heilige Geest. Dat je stopt met jezelf voor te slepen, te forceren, te proberen, te doen alsof er een relatie is. En een gesprek aan te gaan met iemand die je eigenlijk helemaal niet goed kent. Nee. De Heilige Geest, die dus wat ik zei, de geest tot aanneming van kinderen wordt genoemd. Hij brengt jou in Gods tegenwoordigheid. En hij maakt jouw gebed zo dat het er één is van een relatie. En maakt het vol van leven. Martin Lloyd-Jones die heeft hier overigens het volgende gezegd. En ik vond het zo mooi, typerend. Hij zegt, de Heilige Geest die komt. En die maakt jouw woonkamer. Of je slaapkamer. Of waar dat je op dat moment ook aan het bidden bent. Tot een troonzaal. En dan ben je daar op je knieën. En dan buig je voor de Almachtige. En dan kom je in die troonzaal. En dan zie je God in wie Hij werkelijk is. En dan zegt Hij, weet je, op dat moment doen woorden er niet eens meer zo toe. Dan kom je met al je vragen. En het eerste waar je tot gedwongen wordt is stil te zijn. Dat je bewust bent van Gods tegenwoordigheid in die troonzaal, dat vele malen belangrijker is dan waar en met welke vragen dat jij ook wilde gaan komen. En met dit wil ik de prediking over de geestelijke wapenrusting afsluiten. En ik wil jullie vragen om met mij samen onze ogen te sluiten en nog een moment van stilte te nemen. Heere God, ik wil u zo danken voor dit moment dat we uw woord zo mochten opendoen. Heer, en ik begon zo te zeggen dat het zo duidelijk was voor die discipel destijds toen hij u zag bidden, Heer Jezus, dat die waarom-vraag er niet toe deed en dat het om hoe ging. Heer, en zo voel ik mij op dit moment ook. Als dit inderdaad het is waarom dat u wilt dat wij bidden, dat we een relatie met u hebben, dat u ons wilt betrekken bij uw werk. Dat u gebed gebruikt, dat het ons beschermt in onze gedachten en in ons hart, waar onze gevoelens zijn. Heer, dan heb ik ook maar één ding dat ik tegen u wil zeggen. Heer, leer mij zo bidden. Wilt u komen in mijn en ons leven, in ons gebedsleven, wat soms zo dood lijkt. Heer, u weet dat we soms afwegingen maken van leg ik mijn werk neer? Of als ik 's ochtends opsta en begin, van begin ik bij u of begin ik meteen met de routine van de dag? Heer, dat u Heilige Geest op dat moment komt. En dat u slaapkamer of mijn werkplek of waar ik me op dat moment ook bevind, dat u dat wilt omzetten naar een troonzaal. En dat ik mijn ogen mag openen. En dat ik u mag zien, Heere, wie u werkelijk bent. In al uw almacht. Dat u soeverein bent. Dat u alwetend bent. En dat me dat niet afschrikt. Maar juist aanmoedigt en aanspoort om al mijn verlangens en behoeften, mijn zorgen, alles wat mij bezighoudt voor die dag, om dat voor u neer te leggen. Ja, in Heilige Geest, wat verlangen we naar een relatie met God de Vader. Ik verlang daarnaar, Heer, en ik wil u zo bidden dat u dat doet. Kom, Heer, in onze zwakheid. We hebben u daarin zo nodig. We willen u eren, we willen u prijzen. Almachtige God en Vader, in Jezus' naam, amen.